Dankjewel, Bent. Hartstikke goed. Ik werd even geraakt tijdens de aanbidding door wat Elise zei. Ze zei, als we aanbidden, dan worden jukken gebroken. Ja? En dat is wat hier vandaag in Leef ook gaat gebeuren. Maar ik zal even meenemen, 22 jaar geleden, toen Leef begon. We zijn ooit een keer begonnen als kerk, 22 jaar geleden. Toen hadden we een ontstaanstekst. Dat is eigenlijk het kloppende hart van waaruit we kerk zijn begonnen. Lees even mee, Jesaja 58. Volgens mij komt het niet op de beamer, dus luister vooral goed. Jesaja 58 vers 6 staat, is dit niet het vaste dat ik verkies? En dan zegt God eigenlijk, is dit niet de levensstijl die ik van je wens? Is dit niet de houding van jou als kerk die ik graag wil zien? Dat is misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Vanaf het eerste moment dat Leef tot leven is gekomen als kerk, is dit het kloppende hart geweest. Dit is het DNA van Leef. Jukken verbreken. En er zijn heel veel mensen die gaan gebukt onder jukken. Je kan het juk van afwijzing hebben, of het juk van eenzaamheid, of het juk van een verslaving. Of er kan ontzettend veel jukken kunnen zijn. Maar hier in de kerk neem je mee naar de troon van God. Daar waar jukken verbroken worden. En we zullen straks gaan zien, we gaan spreken over Paulus en Silas. En er zitten twee sleutels in. Gebed en aanbidding. En bij gebed en aanbidding worden jukken verbroken. Worden de misdadige ketenen losgemaakt. En dan geeft God ook nog een belofte. Hij zegt, als je dat gaat doen als kerk, dan staat er in vers 9, dan geeft de Heer antwoord als je roept. Zet er, je licht gaat doorbreken als de dageraad. Met andere woorden, je ziet het 's ochtends licht worden. Dat betekent, het is niet soms in één keer licht, hè, dat ineens wat, het licht gaat aan. Nee, je licht breekt door als de dageraad. Als je hier bevrijding hebt gekregen, je jukken zijn verbroken, dan ga je langzaam naar herstel. Je denken gaat veranderd worden, je houding gaat veranderd worden, je liefde naar mensen gaat veranderd worden. Je licht breekt door als de dageraad, zegt God. En dan staat er, je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dus als jij achterom kijkt, zie je de majesteit van de Heer. Als je van de week over straat loopt, kijk gewoon even om of je de majesteit van de Heer nog ziet. Want dat zijn de beloftes die God geeft in zijn woord. En dan staat er, dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Hier ben ik. Is er een mooiere Bijbeltekst te bedenken dan als je om hulp schreeuwt, dat God zegt, hier ben ik. Dus je kunt het ook anders zeggen, hier ben ik. God is vandaag hier in ons midden om jukken te verbreken, om misdadige ketenen los te maken, zodat je in vrijheid kan leven, waar je bent geroepen om vrij te zijn. We gaan straks kijken naar Paulus en Silas. Die zaten in de gevangenis en die komen op een wonderbaarlijke manier vrij. Maar ik stel voor dat we eerst ons onderwerpen aan God, dat we onze ogen sluiten, dat we zijn aanwezigheid vragen voor dit moment. Hemelse Vader, we zijn niks zonder u. Heer Jezus, u bent onze grote bevrijder. En Heilige Geest, ik bid dat als we dit moment hebben om het woord te openen, dat u komt met nieuwe inzichten. Dat u met vers manna komt. Dat we iets nieuws zullen leren. Maar boven alles, Heer, dat we het kloppende hart van God zullen ontdekken in deze situatie. Heer, dank u wel dat u ons vrij wilt zetten. Dat u ons vrijheid wilt geven. Want u bent de God van vrijheid. U zegt zelf, je zal de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. En Heer Jezus, we bidden zo dat u, de waarheid zelf, hier in ons midden is. Met uw Heilige Geest. En spreek tot ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja. Een van mijn favoriete televisieseries is Prison Break. Is die bekend bij mensen of niet? Ja, geweldige serie. Dat gaat over Michael Scofield. Zijn broer zit onschuldig in de gevangenis. En hij bedenkt een plan om zijn broer te bevrijden. En hij heeft een soort blauwdruk van de gevangenis. En die heeft dus over zijn hele lichaam getatoeëerd. En dan komt hij soms dan gaat hij de gevangenis in om zijn broer te bevrijden. En dan komt hij op onmogelijke situaties en dan kijkt hij op zijn arm. En dan ligt er ineens 6
hashtag 3 op. Oh ja, dat waren 6 deuren en 3 poorten. En uiteindelijk weet hij zijn broer te bevrijden. Geweldig seizoen, zeker het eerste seizoen. Eigenlijk met alle goede series. Het eerste seizoen is de beste en daarna wordt het een slappe hap. Maar ik kan je zeggen, het was een geweldige serie. En Michael Scofield, de hoofdrolspeler, heeft ontzettend veel werk verricht om zijn broer vrij te krijgen. En we gaan vandaag kijken naar Paulus en Silas. Waar ik kan zeggen, Michael Scofield, je had je heel veel moeite kunnen besparen. Maar daar gaan we straks even naar kijken. We hebben vandaag het thema The Miracle of Freedom. Ik moet zeggen, ik heb een beetje last van metaalmoeheid. Oh, hij blijft nu wel staan, het kukkel hier naar achteren. Als ik af en toe over de dingen heen hang, dan weet je niet dat ik omval. Dat heeft met de techniek te maken. Hey, we gaan lezen in Handelingen 16. Paulus en Silas. Ik vond het een beetje moeilijk om te kijken, waar moest ik nou beginnen met dit verhaal? Want er gebeurt zo ontzettend veel, dus ik wil je ook een beetje meenemen, zeg maar, in de gebeurtenis aan zich. Maar ik moest hem op een gegeven moment ook afkappen. Dus als je zegt, ik vind het een interessant verhaal, lees dan vooral deze week het verhaal verder. Het is een geweldige gebeurtenis. We lezen Handelingen 16 vanaf vers 16. Dat komt mooi uit. Paulus en Silas die waren door God uitgezonden om in Azië het evangelie te verkondigen. En dan komen ze op een gegeven moment ook in de stad Filippi. Later schrijft hij nog een brief aan de Filippenzen. Dat zijn dezelfde mensen. En dan komen ze op een dag, komen ze bij een gebedsplaats. Er staat vers 16. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door. Onthoud even, aan één stuk door. Dan schreeuwde ze het volgende. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Goeie tekst op zich. Dat ging, hou je vast, verscheidene dagen zo door. Dus Paulus en Silas die lopen daar door Filippi en er loopt een slavin achter je aan. Die loopt continu te krijsen. En op een gegeven moment zegt Paulus, nou heb ik er genoeg van. Lees mee. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest, ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Eigenlijk gebeurt het volgende. Paulus en Silas die zijn in Filippi. Er komt een slavin bij hun met een onreine geest. Paulus die drijft die boze geest uit. En vervolgens komt eigenlijk de hele stad in rep en roer. Het is goed om te ontdekken dat eigenlijk dit is de rol van de kerk. Want de kerk is eigenlijk bedoeld om een beetje onrust te brengen. De hele stad komt in rep en roer op het moment dat de inkomsten over die slavin, als die wegkomen te vallen. Maar de rol van de kerk is om op een gezonde manier onrust te brengen. Want eigenlijk zeggen ze, je mag best kerk zijn, maar zolang het ons leven niet beïnvloedt, mag het wel even. Eigenlijk zeggen ze, jullie zijn vervelend. Jullie verstoren onze orde. Jullie verstoren onze cultuur. En dan zeggen ze, wij mogen ons hier niet meer inlaten. Maar een goede kerk zorgt voor onrust. En weet je waarom? Omdat de leer van de kerk haak staat op de leer van de wereld. De leer van de kerk spreekt over een God die lief heeft. Over een God die herstelt. Over een God die bevrijdt. Over een God die genezing geeft. Over een God die perspectief ziet. De wereld spreekt over een God die veroordelend is. Over een God die dingen verbiedt. Die boos is. En daarom die twee staan haaks op elkaar. En daarom zegt de wereld, weet je, blijf jij wel lekker kerkje spelen. Maar zolang het maar binnen je muren blijft. Maar de kerk is bedoeld als een Paulus en Silas om de hele stad tot onrust te brengen. Want we zijn geroepen om jukken te verbreken en misdadige ketenen los te maken. Amen. Maar we hebben als kerk hebben we ook een verantwoordelijkheid. Als we onrust maken, dan doen we dat gedreven vanuit, aangejaagd door pure liefde. Liefde omdat we ontmoeting met Jezus hebben gehad. We gaan niet rellen om het rellen. Dan moet je Ajax-supporter voor wezen. Als we rellen, dan doen we het vanuit een heilige liefde. Aangedreven door God. Vers 22. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Dus die slavin wordt bevrijd. Maar op het moment dat ze bevrijd wordt, zie je eigenlijk dat de hele geestelijke wereld in beweging komt. Want het is niet alleen maar de eigenaren van die slavin. Nee, de hele geestelijke wereld komt in beweging voor datgene wat Paulus en Silas gedaan hebben. En eigenlijk kun je zeggen, de duisternis liet haar ware kant zien. En hoe wordt die ware kant zichtbaar? Ze worden gevangen genomen. Ze krijgen een schijn... rechtszaak, het is een schijnvertoning. En dan worden de kleren van het lijf gescheurd en ze worden met stokken geslagen. En zo is het ook met de kerk. Zolang je geen lawaai maakt, zolang je rustig blijft, word je gedoogd. Maar op het moment dat je op gaat staan en onrust gaat veroorzaken, komt de hele geestelijke wereld in beweging. Dus laten we ons maar op voorbereiden. Vers 23. Nadat ze een groot aantal stokslagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. In overeenstemming met dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. De binnenste kerker, dat is het diepste deel van een gevangenis. Daar zitten de zwaarste criminelen. Daar is het koud, daar is vochtig. Daar is het donker. Daar zitten de beroepscriminelen. Daar zitten de moordenaars, de verkrachters, de pedofielen en de christenen. Paulus en Silas die hebben stokslagen gekregen. Hun rug is kapot geslagen. En ze worden uiteindelijk met hun voeten worden ze in een soort voetboei gezet. En dat was niet alleen een manier om te zorgen dat mensen niet weg konden, maar het was ook een martelwerktuig. Het was eigenlijk een soort brede balk waarin je voeten geduwd konden worden. En met verschillende gaten erin. En al naar gelang van de hardheid en de wreedheid van de bewaker werden je voeten uit elkaar gezet. Het was een pijnlijke houding. Je kon je niet bewegen. Je kon je niet omkeren. Je kon je niet anders bewegen. En je rug was kapot geslagen. En je zat daar in de kou. In de leegte. Alleen maar omdat je Gods woord bracht. En dan vers 25. Om middernacht. Dat is het symbool voor het moment dat alles uitzichtloos was. En dan denk je, om middernacht, als het uitzichtloosheid het grootst is, dan ga je klagen, dan ga je mopperen. Van Heer, waar hebben we dit aan verdiend? Hoe kan het dat wij, uw knechten, zo behandeld worden? Maar Paulus en Silas, die doen wat anders. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen van God. Gebed en aanbidding. En de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Paulus en Silas die lijken uitgeschakeld. Totdat ze hun belangrijkste kaart spelen. Ze trekken een soort joker uit de hoge hoed. Wat is de belangrijkste kaart bij Monopoly die je kan spelen? Verlaat de gevangenis zonder te betalen. Als je die hebt, kan je handel doorgaan. Zij trekken hun troefkaart, hun joker trekken ze. En dat is niet, we gaan stampij maken, we onrust maken. Nee, ze doen één ding. Twee dingen. Gebed en aanbidding. Kijk maar even mee wat er gebeurt. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Prison Break 2.0. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Waarom zou hij zelfmoord willen plegen? Hij had maar één taak, dat is de gevangenen bewaken. En op het moment dat je taak niet volbrengt, word je te dood gebracht. Hij zei dat ik kan beter zelf een einde aan maken dan dat ik terechtgesteld word. En maar Paulus riep hem luidkeels toe. Doe zelf niets aan, wij zijn immers nog allemaal hier. En de bewaarder vroeg om een fakkel. Het was donker. Hij rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. U en uw huisgenoten. De gebeurtenis gaat nog verder, moet je zelf maar even verder lezen. Wij stoppen hier nu even. Gebed en aanbidding. Een dodelijke combinatie voor het rijk der duisternis. Gebed en aanbidding is de ultieme cocktail om gevangenismuren te laten schudden. Dat was in de tijd van Paulus en Silas zo. En dat is nu en dat zal altijd zo blijven. Bij de Welcome to Church wordt er heel vaak de vraag gesteld over de aanbidding. In andere kerken, zonder ze te veroordelen, wordt er vaak gezegd, ja, er wordt gezongen. Ja. Maar onze band neemt ons mee in aanbidding. Onze band neemt ons mee naar de troon van God. Want daar gaat herstel plaatsvinden. Daar worden jukken verbroken en worden misdadige keten losgemaakt. Dus we beginnen de dienst niet met een half uurtje zingen, omdat we allemaal zo goed bestemd zijn op zondagochtend om 10:30. Nee, we aanbidden omdat daar vrijheid in zit. John Knox was in rond 1500 leefde hij. John Knox was een predikant in Schotland. En hij had een mega conflict met Queen Mary, de toenmalige koningin. En dat vochten ze uit, je zou nu zeggen op social media. Maar zij in haar speeches en hij in zijn preken, die stonden haaks op elkaar. Maar Queen Mary had op een gegeven moment gezegd, als John Knox gaat bidden, dan ben ik banger voor zijn gebed dan alle legers van Schotland samen. Dat is op het moment dat een man van God zijn knieën buigt en God gaat zoeken. En daarom zijn we hier met gebed en een bidding om vrijheid te brengen. Paulus en Silas die zaten vast. Ze gingen één ding doen. Bidden en aanbidden. En ik denk dat ze niet dachten, ze hadden niet een overlegje gehad van, hey, zullen we eerst eens kijken, als we nu gaan bidden en aanbidden, zouden we dan vrijkomen? Nee, ik denk dat hun hart er puur op gericht was om God de eer te geven onder elke omstandigheid. En dat God dan uiteindelijk meewerkt om ze te bevrijden, dat is bijkomst. Dat is hartstikke mooi. Maar het evangelie brengt niet vrijheid, het is vrijheid. Ja? Maar wat is dan die vrijheid? Er wordt heel vaak over gesproken. Christenen zijn vrij. Waarin zijn we dan vrij? En hoe kan het dat een christen vrijheid kan ervaren als hij gevangen zit? Afgelopen vrijdag had Open Doors een post op LinkedIn. Open Doors is een organisatie die zet zich in voor vervolgde christenen. En ze posten het volgende. Elke 2,5 minuut slaat een christen op de vlucht. Elke 8 minuten wordt een christen mentaal of fysiek mishandeld. Elke 21 minuten wordt eigendom van christenen aangevallen. Elke 102 minuten worden christenen slachtoffer van seksueel geweld of een gedwongen huwelijk. Elke 109 minuten wordt een christen vermoord om zijn geloof. Elke 112 minuten wordt een christen opgesloten zonder eerlijk proces. Elke 145 minuten wordt een kerk aangevallen en elke 160 minuten wordt een christen ontvoerd. Deze mensen hebben te lijden. En toch zijn ze vrij. Toch geven ze niet toe aan de verleidingen om hun geloof af te zweren. Er was een Roemeense voorganger, Richard Wurmbrand. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hij was een predikant in de jaren 40-50 in Roemenië toen het communisme in opkomst kwam. Richard Wurmbrand werd verboden om het evangelie te verkondigen. Want elke vorm van religie was verboden onder het communistisch bewind. En hij ging prediken en hij werd opgepakt. En hij heeft 14 jaar in gevangenschap gezeten, waarvan 3 jaar in totale isolatie. 3 jaar lang sprak hij niemand, zag hij niemand en hoorde hij niemand. En hij zei later toen hij vrij was, mijn ketenen waren zwaar, maar mijn ziel was vrij. Hij heeft later zijn verhaal opgeschreven. Hij werd mishandeld, hij werd geslagen, hij werd verbrand, hij werd psychologisch vernederd. Hij zei, Ik voelde in mijzelf soms meer vreugde dan ooit tevoren, omdat Jezus bij me was. Dat is vrijheid. Maar hoe kan het dat een christen opgesloten kan worden, gemarteld en vernederd kan worden, zonder dat ze breken? Wat is er gebeurd met je dat je tot op het bot kunt laten vernederen? En hoe kan het dat je opgesloten kunt zitten en toch vrijheid kunt ervaren? Ik ga dat laten zien. Ik kan niet heel diep op ingaan, want ik heb nog een tweede deel straks. Maar op het moment dat je tot geloof komt, gebeuren eigenlijk twee dingen. Je sterft aan jezelf en je krijgt deel aan het leven met Jezus. En ik kan bijna niet genoeg benadrukken dat we geloven niet in God. Want we geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Of ik heb ooit van mijn ouders gehoord dat hij bestaat. Nee, op het moment dat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad, dan leert de Bijbel dat je een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En wij denken soms vaak, hey, we zijn een verbeterde versie van onszelf geworden. Maar als je een nieuwe schepping bent, dan zegt hij, die oude Klaas, die is dood. Die oude Klaas die voor zichzelf leefde, die zijn eigen verlangens had. De Bijbel zegt het mooi, die leefde voor zijn eigen hartstochten en begeerten. Die Klaas is gekruisigd en die leeft nu met Jezus. En Paulus en Silas, die waren zich van één ding heel goed doordrongen. Dat ze een nieuwe schepping waren. Dus je kan wel de natuurlijke Paulus en Silas kun je slaan, kun je in boeien zetten. Maar ware vrijheid, die gaat verder dan de boeien, de voetboeien waarin je geplaatst wordt. Ware vrijheid vind je alleen als je een nieuwe schepping bent. Paulus en Silas hadden een ontmoeting met God gehad. En het tweede wat heel belangrijk is, ze geloofden wie ze waren. En voor ons ook als kerk, weet je, op het moment dat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad, je hebt je leven aan hem gegeven, dan ben je zijn kind geworden. Dan hoor je hem toe. Dan ben je een kind van God. Maar de uitdaging ligt om ook te blijven geloven wat God zegt over jouw identiteit. Ik heb een staartje gemaakt, met hulp van internet, waarin eigenlijk uitgelegd wordt wie wij waren en wie we zijn als nieuwe schepping. Leef, je mag hem laten zien, de eerste. Ik heb een tweedeling gemaakt tussen de oude mens en de nieuwe mens. De oude mens is de mens die zonder Jezus leefde. En de nieuwe mens is de mens die Jezus als Heer aanvaard heeft. Eerste verschil is, we zijn niet langer kinderen van Adam, maar een kind van God. Dat is een kind van Adam, is eigenlijk onze natuurlijke mens. Adam was degene die het eerst zondigde. En de Bijbel leert ons dat de zonde door één mens de wereld in is gekomen. Maar zo ook door één offer, het offer van Jezus, is de genade in de wereld gekomen. Dus we zijn niet langer kinderen van Adam met een zondige natuur. Nee, we zijn kinderen van God met een heilige natuur. Ja, doe de volgende maar. De oude mens is dood. En de nieuwe mens is levend gemaakt. De Bijbel leert ons dat met Christus zijn we gekruisigd. Onze oude mens is dood. Met Christus zijn we gekruisigd en toch leven we. Het is niet meer onze ik, maar Jezus leeft in ons. We waren dood en we zijn levend gemaakt. En de volgende is, we waren veroordeeld en we zijn nu vrijgesproken. Romeinen 8 vers 1 zegt, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als je deze dingen je eigen gaat maken, niet alleen maar in God gelooft, maar je zegt, dit is mijn nieuwe identiteit, dan kun je onder elke omstandigheid kun je vrij zijn. De volgende. Leeft in angst en leeft in liefde. De Bijbel zegt dat volmaakte liefde elke vorm van angst uitdrijft. Heel veel mensen zijn in hun onderbewuste bang voor God. En hoe gaan ze daarmee om? Dan gaan ze juist extra hard gedrag vertonen. Ze gaan vloeken. Ze zeggen, er is een zanger van de band Oasis. Keller heet hij zo. Hij heeft ooit een keer gezegd, als ik voor Gods troon kom, zal ik me even duidelijk de waarheid gaan vertellen. Dat is hoogmoed. Maar dat is ook omdat je eigenlijk misschien wel bang bent voor God. Maar de nieuwe mens leeft in liefde. Want de tegenhanger van angst is liefde. Volmaakte liefde die alle angst uitdrijft. De volgende is, we waren zondig. We zijn rein en heilig verklaard. Soms zeggen mensen wel eens, oh, ik ben geen heilige. Leer het jezelf aan, je bent wel een heilige in Jezus. Want je was een zondaar, maar Jezus heeft de straf voor jou gedragen. En je bent nu een heilige. Je bent rein en heilig verklaard. En Feiko heeft ons ooit dat geleerd. Heilig betekent apart gezet. Apart gezet van het gewone. Apart gezet van de oude mens. Ben je nu een heilige, een nieuwe schepping. De volgende is, we waren verloren en we zijn gevonden. Jezus spreekt een prachtige gelijkenis over een herder die 99 schapen achterlaat omdat hij er eentje kwijt is. En op het moment dat Jezus bij je komt, dan ben je niet langer verloren, maar ben je gevonden. De volgende, de oude mens moet het verdienen en de nieuwe mens mag alles ontvangen. De oude mens zondigt omdat hij een zondige natuur heeft. De nieuwe mens leeft heilig omdat hij een heilige natuur ontvangen heeft. En daarom hoeven we niet langer te verdienen. Want dat is eigenlijk een beetje ons oude denken. We moeten het goed doen, we moeten hard werken en dan zal God ons belonen. Nee, we zijn een nieuwe schepping, we hebben een nieuwe identiteit. We mogen alles ontvangen. Daarna nog, vroeger was je een slaaf van de zonde. En nu mag je heersen over de zonde. Een slaaf die staat altijd onder het gezag van zijn meester. Maar we zijn dood voor de zonde. Maar levend voor God in Jezus. Dus we zijn niet langer een slaaf van de zonde. We mogen heersen over de zonde. Jij kan zelf bepalen of je autoriteit neemt over de keuzes die je maakt. 9 is, we waren geestelijk dood en we hebben eeuwig leven. Jezus zelf zei, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus die u gezonden hebt. En de laatste is, de oude mens leefde onder de vloek. En de nieuwe mens leeft onder de zegen. Ik zie mensen aantal foto's maken. Ik kan hem ook toesturen als je het fijn vindt. App me even. Maar dit is onze identiteit. En dit is een identiteit die niet te breken is. Wij gaan heel vaak gebukt onder schuldgevoelens als we denken dat we niet goed gedaan hebben. En dan denken we dat we weer een oude mens zijn geworden. Dat we opnieuw onder het oordeel zijn. Of dat we opnieuw kinderen van Adam zijn geworden. Maar jouw nieuwe identiteit is blijvend. Voor eens en voor altijd. Elke dag dat jij besluit om Jezus weer de hoogste plaats in je leven te geven, kun je die dag fouten maken. Maar je blijft een heilige, een kind van God. En dat was wat Paulus en Silas op de been hield. Ze zeiden, je kan me doden, je kan me opsluiten, maar dit is wie ik ben. En je kan me opsluiten, maar ik ben zo vrij als een vogeltje. Als ik Frans Duit was, zou ik daar een liedje over maken. Ja. Oké. Robert had vorige week geweldig woord. En hij zei iets heel moois. Soms lees je een Bijbelgedeelte en dan moet je in 4 lagen lezen. De eerste laag is natuurlijk de gebeurtenis aan zich. Hij mag weg, Olef. Maar ik zat een beetje te worstelen met dit woord. En ik kwam op een gegeven moment tot het moment dat ik dacht van, er is meer uit te halen. We hebben hier een prachtig verhaal gehoord over Paulus en Silas. Hoe ze God aanbidden, hoe ze bidden en dat ze vrijkomen. Maar ik denk dat er moet een laag dieper zijn. Een laag dieper die niet alleen zeg maar, het verhaal deelt, maar er moet ook een geestelijke les in zitten. En daarom, ik wil met jullie kijken, wat is nou de geestelijke les van Paulus en Silas? En ik wil je daar gewoon even in meenemen. De Bijbel leert ons dat Satan rondgaat als een briesende leeuw. In een ander gedeelte van de Bijbel wordt gezegd dat Satan komt om te roven, te slachten en te verdelgen. Dat is zijn hele wezen. Dat is zijn aard en dat was hij van den beginne. En dat zal hij altijd blijven. Hij zal zich niet kunnen bekeren. Maar het is zijn hoogste doel om mensen te knechten, om mensen te binden. En als ik even de vergelijking mag maken naar Paulus en Silas. Satan wil vandaag nog steeds jouw voeten boeien. Zodat je niet kunt doen wat je daadwerkelijk wilt doen. Het hart van Satan is daar niet veranderd. Er staat hier, Satan wil zelfs christenen die vrij zijn, weer terug in gebondenheid brengen. En de situatie van Paulus en Silas was eigenlijk een soort schoolvoorbeeld, een blauwdruk, hoe mensen die vrij zijn uiteindelijk toch weer geboeid kunnen worden, gebonden kunnen raken. Dat ze niet vrij zijn. En we gaan niet nu in het natuurlijke kijken, maar we gaan kijken naar de geestelijke les die we hieruit kunnen leren. Want Satan wil, ondanks dat je vrij bent, jou opnieuw in de boeien slaan. In de voetboeien. De voetboeien van zijn koninkrijk. Ik hoop dat ik het goed uit kan leggen. Ik vind het zelf wel een beetje een spanningsveld. Maar als Satan jou niet volledig kan krijgen, want je bent een nieuwe schepping, dan zal hij proberen om deelgebieden van jou te krijgen. Beschouw het zeg maar als een soort huis. Misschien Paleis Soestdijk. Ben ik hier geweest. Enorm veel kamers. En je zou bij wijze van spreken je leven kunnen vergelijken met Paleis Soestdijk. En al die kamers die behoren Jezus toe. Maar soms kan er ook een kamertje zijn waar Jezus nog niet de regie heeft. En Satan zal alles in het werk stellen om dat kamertje op te eisen. Hij wil je eigenlijk opnieuw weer boeien. Ondanks dat je als christen volledig vrij bent, wil hij ons opnieuw in die voetboeien slaan. Nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je eerst horen? Ik ben met het goede. Satan heeft geen toegang tot jouw huis, tot jouw kamer, tot jouw deelgebied. Het slechte nieuws is, tenzij hem de ruimte geeft. Ja? Ik zal zo even uitleggen hoe dat werkt. Maar Galaten 5 vers 13 zegt, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Dat is wat God van je wil. Complete vrijheid. Los van aanklachten, veroordeling, afwijzing of welke vorm van demonische gebondenheid ook. Los van zelfveroordeling, los van religie. God wil dat je vrij bent. Je bent geroepen om vrij te zijn. En toch zal Satan er alles aan doen om jou weer te binden op de plekken waar hij dat kan. En als jij er bewust voor kiest om, ondanks dat je een nieuwe schepping bent, een nieuwe identiteit hebt gekregen, om bewust tegen het woord van God in te gaan, om bewust te zondigen, dan zet je eigenlijk een kamertje open voor Satan om jou opnieuw in die voetboeien te slaan. Zoals Paulus en Silas vrij waren, werden ze opnieuw gebonden door Satan. En op het moment dat je ervoor kiest om tegen Gods woord in te gaan, of moedwillig, structureel, bewust te zondigen, zet je daar een kamertje voor open. Ik zal iets uitleggen met een privé situatie. De Bijbel leert ons dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. Als je erg veel van jezelf houdt, is dat best wel lastig. Maar er zijn ook mensen die hebben ontzettend veel leed geleden in hun leven, wat door andere mensen aangedaan is. En als God je dan oproept om je naast lief te hebben als jezelf, kan het een mega intens proces zijn. Dat kan zeer doen en dat kan soms zelfs leiden dat je eigenlijk zegt, dat kamertje, vergevingsgezindheid, ik laat het dicht, daar mag God niet komen, want ik kan het niet. Terwijl onvergevingsgezindheid is dus een open deur, een kamertje waar Satan binnen kan komen. Ik weet nog dat ik was 23 jaar oud en ik moest bij mijn leidinggevende komen. En mijn leidinggevende zei op een gegeven moment, Klaas, ga even zitten, en hij heeft me het hele gesprek niet aangekeken. Wat hij wel deed, was aan zijn nagels pulken. Hij zat zo. Klaas, we gaan niet met je verder. En ik dacht, als je een vent bent, kijk je me aan. En uiteindelijk werd het een juridisch conflict. En dan ga je een dossier opbouwen. Ik was 23, was net tot geloof gekomen. En toen kwam er op een gegeven moment, het dossier werd aangeleverd vanuit onze advocaat. En daar stond letterlijk, Klaas schiet op alle vlakken tekort. Klaas zal nooit kunnen functioneren binnen deze organisatie. Klaas zal nooit het beoogde niveau halen wat wij nastreven. Dan ben je 23 jaar. En het enige wat je denkt is, ja, maak nu mijn carrière kapot. En ik weet nog, ik werd boos. Ik was onmachtig. Ik werd furieus. Ik wilde het conflict aangaan. En ik zou je zeggen, jaren later had ik nog steeds last van die woorden die toen over me uitgesproken waren. Klaas schiet op alle vlakken tekort. En als je dat gaat geloven in een jonge ziel, dan gaat het soms een blauwdruk worden in je leven. En op een gegeven moment heb ik de keuze moeten maken om die man te vergeven. Maar vergeven, dat probeer ik altijd in het licht van Jezus te plaatsen. Als je vergeeft, dan zeg je eigenlijk, ik doe wat Jezus deed. Dan zou ik mijn leven geven voor de man die zulke lelijke woorden over me gesproken heeft. Die eigenlijk mijn toekomstdromen heeft afgenomen. En ik heb, op een gegeven moment is het ook een wilsbesluit geweest. Ja, ik wil vergeven. Want ik wil niet dat het deurtje open blijft, waardoor ik met mijn voeten geboeid kan worden en Satan de mogelijkheid ziet om mij voor een deel voor zichzelf te houden. We zijn allemaal geroepen om vrij te zijn. Maar het is het hart van Satan om ons weer opnieuw onder gebondenheid te brengen. Onvergevingsgezindheid, ik zei het al, is er één van. En Satan kan alleen daar komen waar jij hem zelf de ruimte voor geeft. Nou, ik heb een lijstje gemaakt, ik zal het even opnoemen zo, van gebieden waar wij soms heel makkelijk de autoriteit bij Jezus weghalen en Satan de ruimte geven om ons leven binnen te komen. Een van de kamertjes die vaak gevuld is, is gevuld met allerlei verslavingen. Gokverslavingen, alcoholverslavingen, drugsverslavingen. Met tegenwoordig ook mobiele telefoonverslaving. Inlaten met alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, reiki of homeopathie. Het gebruik van geestverruimende middelen zoals ecstasy, MDMA, joints. Maar ook allerlei vormen van onreinheid, porno, overspel, onreine gedachten. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat 80% van de mannen pornoverslaafd is en 40% van de vrouwen. Dat zijn deuren die we openzetten voor Satan. Terwijl Jezus zegt, ik wil dat je vrij bent. Je bent geroepen om vrij te zijn. Maar ook het bezoeken van waarzeggers. Het in bezit hebben van allerlei occulte voorwerpen. Soms zie je wel eens bij mensen in de tuin zo'n dikke Boeddha zitten. Hij is niet zo onschuldig als dat hij eruit ziet. Weet je? Daar kunnen allerlei occulte machten achter zitten. Maar ook religie. Religie is ook een manier waarop Satan voet in je leven kan krijgen. Als je maar denkt, ik moet het goed doen. Ik hou me aan de regels. Ik kleed me op de juiste manier. Ik pas binnen dit systeem. Dan kun je eigenlijk ook met je voeten in de voetboeien geplaatst worden. Zoals Paulus en Silas. En dit hele lijstje wat ik net opnoem, heeft eigenlijk één gemeenschappelijk kenmerk. Ze worden allemaal gevoed door de leugen. Toen Adam en Eva zondigden, geloofden ze de leugen. En elke ruimte, elke kamer in ons leven die we aan Satan geven, komt voort uit een leugen die we zijn gaan geloven. Elke zonde komt voort uit een leugen, een grote of kleine. Want zit je vast in een verslaving, dan is de leugen erachter dat de drugs je helpt vergeten. Zit je vast in onreinheid, dan is de leugen erachter dat het de leegte in je ziel gaat opvullen. Zit je vast in religie, dan is de leugen erachter dat je door maar goed bezig te zijn Gods goedkeuring kunt verwerven. En zit je vast in het gebruik van geestverruimde middelen, de leugen erachter is dat het je vrede gaat geven. En elke zonde draagt een leugen met zich mee. En aan jou de vraag, welke leugen heb je toegelaten in je leven? Wat ben je liever gaan geloven? De zachte leugen of de harde waarheid? Waar heb je eigenlijk iets in je leven toegelaten waarmee je zegt, ik gedoog het in mijn leven, terwijl ik er eigenlijk afstand van moet nemen? Misschien heb je juist door daar een bepaald gedrag te vertonen, heb je je eigen voeten in de voetboeien geschopt en ben je niet vrij, terwijl je geroepen bent om vrij te zijn. En Jezus zegt, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrij maken. Misschien is er wel tegen mensen gezegd, je bent niks waard, het wordt nooit wat met je, je voldoet nooit aan onze norm, of was je maar nooit geboren, of ik had gehoopt dat je een jongetje of een meisje was. Er zijn woorden in mensenlevens geplant die mensen tot vandaag de dag stuk maken. Maar je bent geroepen om vrij te zijn. En leven is een kerk die vanaf de eerste moment jukken wil verbreken. Misdadige ketenen wil losmaken. Omdat je geroepen bent om vrij te zijn. En daarom ben je hier vanochtend om vrij te komen. En het wordt tijd om er afstand van te nemen. In 1 Johannes 1 vers 9, ik weet niet of hij op de beamer staat. Ja, waarschijnlijk wel, want ik heb hem uit een andere vertaling. Dat is de MBG 51. Dat past bij mijn leeftijd. Dat is iets andere vertaling. Maar luister goed, de tekst is niet minder krachtig. Indien wij onze zonden belijden, hij, dus God, is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De zonde, de leugen, die wordt gevoed door de duisternis. En daarom zegt deze Bijbeltekst, als wij onze zonden belijden, als wij in het licht brengen wat we verkeerd hebben gedaan, als wij erkennen en belijden dat we onze voeten in de voetboei gestopt hebben, dan staat er, dan is God trouw. Want dat is zijn wezen, dat is zijn hele wezen. En hij is rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Waarom is hij rechtvaardig? Omdat Jezus de straf voor onze zonden droeg. God zegt niet, ik zie je door de vingers. Nee, de straf is volledig op Jezus geweest. En daarom is het rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En er staat dan een prachtig laatste deel in ons te reinigen. Reinigen betekent eigenlijk dat God met zijn genezende hand, als een soort washand in een vaas, jou helemaal schoonmaakt. Dus je bent niet alleen vergeven, je ziet het bijna als een soort, dan is het eraf getopt, weet je. We zien het niet meer, je zonden zijn weg. Maar God zegt, ik ga verder met je. Ik ga je reinigen van binnenuit. Als jij bereid bent om je zonden te belijden, om te zeggen, Heer, ik heb dit niet goed gedaan, ik heb hierin fouten gemaakt, dan is God trouw, want dat is een wezen, en rechtvaardig om je te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is dezelfde tekst in Jesaja 58. Je zal spoedig herstellen. En de majesteit van de Heer zal je achterhoede zijn. Zo wil ik wel door het leven gaan. De band mag naar voren komen. We hebben eigenlijk naar Paulus en Silas gekeken. Er zijn twee sleutels geweest hoe Paulus en Silas vrijkwamen. Dat was gebed en aanbidding. Dus op het moment dat er gebeden wordt en dat er aanbeden wordt, kan de geest van God komen. En daar waar de geest is, daar is vrijheid, zegt de Bijbel. De Bijbel bevestigt zichzelf heel vaak. In 2 Kronieken 20, de laatste tekst die ik aan jullie ga meegeven, staat een gebeurtenis van het volk Israël in de tijd van Jozefat. En het volk Israël werd van drie kanten belaagd. Door de Ammonieten, de Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte. Van drie kanten werden ze aangevallen. En ik ben geen militaire man, daarvoor moet je bij Robert zijn. Maar als je van drie kanten aangevallen wordt, dan kun je het benauwd krijgen. Dat wordt lastig. En Jozefat die deed één ding. Hij verzamelde het hele leger. En terecht. Wie denkt, nou gaan we de mouwen opstropen. Nou gaan we knokken. Maar hij deed nog wat. Lezen we mee. In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. Aanbidding. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit. Dus stel nou, we gaan als land oorlog voeren. Noem eens een willekeurige tegenstander. Rusland. Dan zeggen we. We sturen het leger naartoe. Maar even kijken. De aanbiddingsband gaat voor ze uit. Ja? Want wat gebeurt er op het moment dat ze voor het legermacht uittrokken? De heilige glorie prijzen met de woorden, loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, dus op het moment dat ze begonnen te aanbidden, Paulus en Silas, zorgde de Heer ervoor dat de Ammonieten, Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd. En zo werden ze verslagen. Ja, want de kracht van de Heer zit niet in legers. De kracht van de Heer zit in zijn geest. En hoe wordt de geest vrijgezet? Door gebed en aanbidding. En wat we straks gaan doen is, we gaan de dienst afsluiten. En wij zijn een kerk die al 22 jaar bestaat om jukken te verbreken. En misdadige ketenen los te maken. Als jij zegt, ik zit op de een of andere manier met mijn voeten nog geboeid. Ik weet dat ik vrij ben, want ik ben een kind van God. Maar ik heb dingen toegelaten in mijn leven. Ik heb keuzes gemaakt die niet goed waren. Kom naar voren. God is trouw en rechtvaardig om ons te vergeven en ons te reinigen van al onrechtheid. Dit is de dag waarop je vrij naar huis kan gaan. Dus we gaan straks een lied zingen. De band pakt het op. We gaan in aanbidding. En daarna heb ik een aantal mensen gevraagd om mee te komen bidden. Alleen die mensen. Ik wil graag bidden in koppeltjes. Ik wil bidden ook voor bevrijding van allerlei gebondenheden. Ik wil dat er vloeken verbroken worden. En daarom wil ik dat in koppeltjes gebeurt. Zodat we elkaar kunnen ondersteunen en assisteren. Er komen een aantal mensen naar voren die gaan voor je bidden. Wil je dat niet, dan is het ten eerste een gemiste kans. En ten tweede, dan mag je naar de foyer. Daar is koffie voor je. Maar ik zou zeggen, laat de mogelijkheid om vrijgezet te worden niet aan je voorbij gaan. God wil dat je vrij bent. Je bent geroepen om vrij te zijn. En waarom zou je Satan meer ruimte geven in je leven dan nodig? Waarom zou je meer credits geven dan hem toekomt? In mijn leven mag hij geen enkele kamer krijgen. En als dat betekent dat ik open en bloot moet delen wat ik verkeerd heb gedaan, in de vertrouwdheid van de pastorale setting, so be it. Want op het moment dat het beleden is, is het weg. En dan zal hij vast nog een keer aan je deur kloppen en zeggen, weet je nog, Satan, ga weg achter mij. Want dat is allang klaar. Dus jullie mogen het oppakken. Bidders, kom naar voren. Wil je naar voren komen voor gebed? Doe dat dan vooral. En anders wens ik jullie, ook namens Jochem, een hele fijne zondag.